Liefde gemeente, jongeren, ouderen en ook alle die meeluisteren via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee H. Peet uit Sliedrecht. De schriftlezing is uit nummer 21 van vers 1 tot 9 en Johannes 3 van vers 11 tot vers 16. Het thema van de dienst is zien op de koperen slang. De mededelingen van de kerkenraad. Via de zondagsbrief bent u erover geïnformeerd dat op dringend advies van de overheid en de koepels van kerken de diensten voor de maand oktober zijn teruggebracht op maximaal 30 bezoekers. Dit houdt in dat vrijwel de hele gemeente de dienst op afstand moet volgen. We hopen en bidden dat de Heer ons geeft om binnenkort weer met meer gemeenteleden te mogen samenkomen. De kerkenraad zal dit voorlopig per week beoordelen. Zodra er ruimte komt om meer bezoekers te ontvangen, wordt u hierover geïnformeerd. We zingen alleen de laatste slotpsalm. De kerkenraad maakt u erop attent dat de gemeentelijke activiteiten doorgaan kunnen vinden. Dit geldt ook voor de catechisaties. De jonge mensen worden dus op donderdagavond gewoon verwacht voor de catechisatie. Voor de toerustingsavond kunt u zich opgeven via e-mail. toerusting@pniel.nl. De collectes in deze dienst, de eerste collectes voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, onder andere zending, en de derde voor het gebouwenfonds. We zingen nu, of luisteren, naar de schoolpsalm 24, vers 1 en vers 5. Kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade is u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, dan gaan we hier in de kerk nu luisteren naar Psalm 106, het tweede en het derde vers. En thuis wordt u uiteraard ook van harte uitgenodigd om mee te zingen. Psalm 106, het tweede en derde vers. Gemeente willen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna luisteren we hier in de kerk naar Psalm 124, het eerste en vierde vers. En ook nu geldt, thuis wordt u uiteraard van harte uitgenodigd om ook mee te zingen. Doen we dan nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden en bidden we de Heer om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van zijn woord. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. We danken u dat u ons met elkaar deze dienst weer geeft. Voor een klein deel van de gemeente hier in de kerk. En velen die via de moderne communicatiemiddelen met ons verbonden mogen zijn. Samen rondom het profetische woord. dat zeer vast is. En dat zijn licht laat schijnen in een donkere wereld. Heren, wat hebben we juist dat op moment nodig? Bij alles wat onzeker is. Bij alles wat ons leven op moment zo donker maakt. Bij alles waarvan we ons afvragen, waar gaat het naartoe en wat staat ons in de komende tijd weer te wachten. Wat is dan heerlijk dat ons ook vanmiddag uw woord weer verkondigd mag worden. Heer, dat woord, dat bestaat in der eeuwigheid. En uitgerekend dat woord mag ons ook vanmiddag, om met de apostel Petrus te spreken, als evangelie verkondigd worden. En heren, dan bidden we u om geopende harten. Dat uw woorden bij ons niet het ene oor in en het andere oor weer uitgaan, maar dat we het ter harte mogen nemen. Dat uw woord de richting van ons leven mag bepalen. Nee, heren, dan gaat het niet steeds verder bij u vandaan. Zo is het van nature wel in ons leven. Maar dan neemt ons leven een wending. En dan mag het door uw genade, door het werk van uw geest, steeds dichter op u toe gaan. En Heere, wij bidden u, wilt u het in ons aller leven, of hier nu in de kerk zijn of thuis meeluisteren en deze dienst meebeleven, zo maken. Laat uw woord vanmiddag kracht doen in ons midden. En laat het verkondigd mogen worden met betoning van geest en kracht. En Heere, wilt u daar dan zo uw zegen aan verbinden, dat het in ons leven mag komen voor het eerst misschien of ook opnieuw, tot een ontmoeting met de Heer Jezus Christus. Heer, geeft u ons vanmiddag ogen om op hem te zien. Geeft u ons een hart om hem te geloven. Geeft u ons handen om zijn gave te ontvangen. En geeft u ons voeten om hem na te volgen. En laat zo, Heer, het mogen zijn dat hij ons leven zal stempelen. Dat we met Paulus mogen belijden, ja, het leven is mij Christus. En het sterven, nee, geen verlies, maar juist winst. Heer, u weet hoe we er zijn, vol gedachten wellicht, met heel wat vragen. Laat over dat alles mogen vallen, ook vanmiddag het licht van uw eigen spreken. En gedenk ons zo allen, in luisteren en spreken. Denkt u aan onze kinderen, denkt u aan onze jongeren, aan ouders, aan ouderen. Heere, u weet wat vanmiddag nodig is en wilt u ons dat niet onthouden. We bidden u alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We openen vanmiddag met elkaar de Heilige Schrift en dat doen we in een tweetal Bijbelgedeelten. We lezen allereerst uit Numeri 21, de versen 1 tot 9. En vervolgens uit Johannes 3, het 11e tot en met het 16e vers. Allereerst dus nummer 21 vanaf vers 1. Toen de Kanaaniet, de koning van Harad, die in het zuiderland woonde, hoorde dat Israël langs de weg van Atarim kwam, bond hij de strijd aan met Israël. En hij voerde enige uit hen als gevangenen weg. Toen deed Israël de Heere een gelofte en zei: als u dit volk helemaal in mijn hand geeft, zal ik hun steden met de band slaan. En de Heere luisterde naar de stem van Israël en gaf de Kanaanieten in zijn hand. Hij sloeg hen en hun steden met de band. En hij gaf die plaats de naam Horma. Toen trokken ze van de berg Hor in de richting van de Schelzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de Heere gifslangen onder het volk, die beten het volk en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Ze zeiden: we hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zei tegen Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die er gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde, als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Ook de Heer Jezus schrijft in zijn onderwijs aan Nicodemus terug op deze geschiedenis. En vandaar dat we ook een enkel vers lezen uit het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus. Johannes 3 vanaf vers 11. Voorwaar, ik zeg u, spreken over wat we weten en getuigen van wat we gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik de aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik de hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gemeente, de tekst voor de verkondiging vindt u in het eerste gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen uit nummer 21, het 8e vers. De tekst voor de verkondiging: en de Heere zei tot Mozes: maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Tot zover de schrift en de tekstlezing. Zalig zij die het woord van de Heere horen en ook bewaren in hun harten. Gemeente, dan wordt nu gezongen uit Psalm 27, het eerste en het derde vers. Psalm 27, de versen 1 en 3. Straks na de verkondiging zal gezongen worden uit Psalm 2, het zevende vers. Psalm 2, het zevende vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, ooit kwam er eens een rabbi bij de Heer Jezus. Inderdaad, hij heette Nicodemus. Hij kwam 's nachts. Waarom was dat eigenlijk? Wilde hij niet met de Heer Jezus samen gezien worden? Dat zou zomaar kunnen. Hij was per slotverrekening fariseer. En die moesten niks van de Heer Jezus hebben. Hij was misschien bang voor de reacties van zijn collega's. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij eens in alle rust met de Heer Jezus van gedachten wilde wisselen. Nou, en dan kun je dat natuurlijk prima 's nachts doen. En dan denk je eigenlijk, daar zal de Heer Jezus wel heel blij mee zijn. Eindelijk is een fariseer die echt oprechte interesse heeft. Die echt naar de Heer Jezus wil luisteren. Maar toch is de reactie van de Heer Jezus heel anders. Ja, Nicodemus, hij komt heel zelfverzekerd over. Hij denkt dat hij eigenlijk alles wel weet over de Heer Jezus. En zo begint hij dan ook. Wij weten dat u een leraar bent van God gezonden. Dat is mooi, zou je zeggen. Maar weet je hoe de reactie van de Heer Jezus is, Nicodemus? Jij weet er helemaal niks van. Dat denk je wel. Maar je zit er helemaal naast. Jij denkt eigenlijk dat we collega's zijn. Maar dat klopt ook helemaal niet. Nicodemus, weet je wat jij mist? Jij mist een nieuw hart. Zonder dat nieuwe hart, zonder dat je wedergeboren bent, kun je het koninkrijk van God niet zien. Snap je niks van mij? En snap je ook helemaal niks van het koninkrijk dat ik op aarde kom vestigen? Je kunt het niet zien en je kunt het ook niet binnengaan. Nicodemus, je staat er nog buiten. Nou, dat was wel een vernederende les voor Nicodemus. Maar gelukkig, daar laat de Heer Jezus het niet bij. Want Nicodemus krijgt ook van de Heer Jezus te horen hoe hij nou zo'n ander leven, zo'n nieuw hart mag ontvangen. En dan grijpt de Heer Jezus terug op deze hele oude geschiedenis uit het Oude Testament. Nicodemus, zoals die koperen slang in de woestijn verhoogd werd, zo zal ook ik verhoogd worden. En wil jij nou een nieuw, een ander leven ontvangen, een gered leven ontvangen, dan moet je precies hetzelfde doen als die mensen diep in het Oude Testament. Die keken naar de slang en ze werden genezen. Ze werden bewaard voor de dood. Ze kregen zogezegd een nieuw leven. En als jij nou kijkt naar mij, zoals ik daar zal hangen aan het kruis op Golgotha, dan zul je ook zo'n nieuw leven ontvangen, zo'n gered leven. Nou, dat gesprek, dat moeten we vanmiddag heel goed in ons achterhoofd houden als we naar die geschiedenis gaan luisteren. Ik heb als thema gekozen: zien op de koperen slang. En dan drie dingen: ontevredenheid bij Israël, het oordeel over Israël en de redding van Israël. Zien op de koperen slang. ontevredenheid bij Israël, het oordeel over Israël en tenslotte de redding van Israël. Ja, gemeente, het is weer een keer zover. Zeker als je die eerste paar versen van nummer 21 leest, dan denk je, het kan gelukkig toch ook anders. Daar doet de Heer, het volk de Heer, een gelofte. En dat doet weldadig aan. Want als je het volk Israël zo wat volgt tijdens die woestijnreis, ja, dan is het eigenlijk elke keer weer mopperen en sputteren. Elke keer maar weer ontevredenheid. Maar nou reageren ze een keer anders. Ze doen de Heer een gelofte. Heer, als u ons nou de overwinning geeft op dat volk dat ons heeft aangevallen en verschillende gevangenen gemaakt heeft onder ons, dan zullen we hun steden met de band slaan. En zo gaat het ook. God geeft de overwinning en ook Israël houdt woord. Het ligt allemaal onder de ban. Ze nemen het niet voor zichzelf, maar ze offeren het allemaal aan de Heere. Het is allemaal Gods bezit. Ja, Israël, zo kan het ook. Wat kun je rijk zijn met God? Maar Israël weet het niet vast te houden. Ja, want ze moeten wel die geweldige omweg maken. Die geweldige omweg helemaal om Edom en ook om Moab heen. En wat valt dat bitter tegen? Nou waren ze er haast. Nou waren ze haast in het beloofde land. Het kon veel korter. En nou gaat het toch weer bij dat beloofde land vandaan. Een hele omweg om, een hele omtrekkende beweging om uiteindelijk aan de grens van Kanaan bij de Jordaan terecht te komen. En na een poosje is het volk weer aan het mopperen. En het wordt eigenlijk allemaal steeds heftiger. Meestal was het alleen maar tegen Mozes gericht. Natuurlijk, over de rug van Mozes heen bedoelde men ook wel de Heere. Maar ze zeiden het dan altijd nog indirect. En nou is het anders. Er staat nou dat ze spreken tot de Heere en tot Mozes. Ze zitten er echt helemaal doorheen. Ze kunnen er niet meer tegen. Klagen en mopperen. Ontevredenheid. En dan spitst het zich eigenlijk toe op een drietal dingen. Allereerst, heb je ons hier gebracht om hier te sterven? Ja, uiteindelijk is het allemaal lood om oud ijzer. Of je nou met de farao van Egypte te doen hebt, of je nou met Mozes te doen hebt, ja, ze durven zelf te zeggen, of je nou met de Heere te doen hebt. Farao wilde onze dood. Maar jij, Mozes, wilt het net zo goed. En blijkbaar de Heere ook. Daarom heeft hij ons hier gebracht, om in de woestijn te sterven. Waren er dan in Egypte geen graven? Ja, je moet maar durven. God, Mozes, het wordt allemaal met farao op één hoop gegooid. Waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we het beter. Ja, ja. Dat was de eerste grief. De tweede was gebrek aan water. En dat zal heus niet uit de lucht gegrepen zijn. Ze trokken ook door een woest gebied heen. Maar Israël, jullie weten toch ook dat als je een beroep deed op de Heere, dat hij toch elke keer weer voor uitkomst zorgt. Waarom roepen jullie hem nou niet aan? Roep je hem niet aan in de nood? En ik verzeker jullie, je vindt Gods gunst oneindig groot. Nee, maar ze komen niet verder dan klagen over watergebrek. En dan het manna. Ja, dat manna, dat komt eigenlijk uit de beste bakkerij die je maar bedenken kunt. De bakkerij van de hemel. Maar wat zeggen de Israëlieten ervan? Het is niet te eten. We walgen ervan. We eten het al maanden. Elke dag maar weer. Wat eten we vandaag? Manna. Wat eten we morgen? Manna. Wat eten we overmorgen? Manna. En zo, gemeente, daagt het volk Israël de Heere uit. Ja, zo noemt Paulus het ook in 1 Korinthe 10, een verzoeken van de Heere. Waar een omweg je niet brengen kan. En gemeente, wij hebben toch op het moment ook het gevoel dat we met elkaar op een soort omweg zitten. Of misschien nog wel erger. Weer terug bij af. Wie houdt zijn hart niet vast? Voor wat er allemaal in de komende week op ons af kan komen. Wie maakt zich daar geen zorgen over? En wellicht hebt u ook nog allerlei andere dingen waarvan u zegt, dominee, u moest eens weten. U moest eens weten wat voor een geploeter het voor me is. Hoe zwaar ik het heb. Inderdaad, elke dag maar ploeteren door dat woestijnzand. Elke dag maar die brandende zon op je hoofd. Maar gemeente, dan wordt uitkijken geblazen. Want voor je het weet zit je in dezelfde modus als Israël. En kan de Heere geen goed meer bij je doen. Weet u wat Israël eigenlijk deed? Israël keek door de bril van haar problemen naar God. Israël zag het niet meer. Alles wat God gaf, ondanks ook alles wat ze missen moesten. Ze zagen de zegen niet meer. Ze zagen de leiding niet meer. En gemeente, dat kan ons ook zomaar overkomen. Dat ons zo focussen op dat ene wat we niet hebben, dat we al die andere dingen die God wel geeft, niet meer in het vizier hebben. We kijken alleen nog maar door de bril van onze problemen naar God. Het zou veel beter zijn als je door de bril van God naar je problemen zou kijken. Ik bedoel dat je door de bril van het woord ernaar zou kijken. Want dan ga je hele andere dingen ontdekken. Dan ga je ontdekken dat zelfs een omweg nog een zegen in zich bergen kan. Dan ga je ontdekken wat God allemaal in de Heer Jezus geschonken heeft. Wat hij schenkt in zijn woord. En hoe hij ook dragen wil, juist door de crisis heen. Zult u het vasthouden van de week en volgende week? Nee, niet allereerst door de bril van je problemen naar God kijken en dan boos worden en opstandig worden, omdat God het in jouw ogen niet goed zou doen. Maar juist omgekeerd. Door de bril van God naar je problemen kijken. Toch je zegeningen tellen. Om dan inderdaad, zoals dat bekende versje zegt, te ontdekken. Je ziet Gods liefde. Dwars door alles heen. Het volk Israël dacht dat het alles tekort kwam. En gemeente, dat kunnen wij ook zomaar gaan denken. Maar dat kan zomaar een bron van kwaad worden in ons leven. Daar is het in het paradijs toch mee begonnen. Adam en Eva dachten ook dat ze alles tekort kwamen, Heere God. We zijn maar het beeld van God. We willen God zelf zijn. Ja, dat kan toch eigenlijk niet. Ja, we mogen haast van alle bomen eten. Maar dat we nou van die ene boom niet mogen eten, dat kunnen wij niet zetten. We komen tekort. En daar gingen ze. Gemeente, als wij zo gaan denken dat God ons zo tekort doet, dan kan dat zomaar worden tot een bron van kwaad in ons leven. Je kunt niet met het kwaad spelen. Want voor je het weet, wordt het je de baas. Dat zie je toch ook in deze geschiedenis. Het is opmerkelijk. Mozes wordt niet eens vooraf in kennis gesteld. In vers 4 daar staat dat God gifslangen zond. Uitvoerders van Gods gericht. Israël was over elke grens heen gegaan. Ja, als God bij jou geen enkel goed meer doen kan, dan ben je echt over een grens heen. En de Heere die reageert daar heel fel op. Hij is zuinig op zijn eer. Wat moet dat ook de Heere een verdriet gedaan hebben? Nou is heel die ongeloofsgeneratie gestorven. Nu zijn hun kinderen er. Maar die kinderen zijn weer precies hetzelfde als hun vaderen die eerder aan de grens van het beloofde land hadden gestaan en niet hadden kunnen geloven dat de Heer het volk toch wel in het beloofde land kon brengen, ondanks de reuzen. Datzelfde ongeloof heeft het volk weer in zijn greep. En hoe laat de Heere aan het volk voelen dat het hem mishaagt? Gifslangen. In de gewone Statenvertaling staat vurige slangen. Heel letterlijk staat er in het Hebreeuws serafslangen. Nou, dat woord seraf, dat komt u waarschijnlijk wel bekend voor. Zo heten ook de engelen die de troon van God omgeven in Jesaja 6. Vurige slangen. Gemeente, dat komt er denk ik het dichtst bij. Als je door zo'n slang gebeten werd, die beet, die trok als een soort brand door heel je lijf. Je kreeg er een vreselijke koorts van, om er uiteindelijk aan te bezwijken. Stelt u het zich maar even heel plastisch voor. Er was een vader aan het werk. Zet even een emmer aan de kant. En opeens staat hij oog in oog met zo'n slang. Die slang schrikt en die schiet toe. De aanval is toch de beste verdediging. En de man loopt een hele lelijke bijt op. Dat duurt niet lang. Of hij ligt met hoge koorts op zijn bed. En een dag later bezwijkt hij aan de slangenbijt. Heel zijn gezin in rouw gedompeld. Het is een moeder. Ze is met eten bezig. Ze loopt in gedachten even naar buiten. En ze let niet zo goed op. Ze trapt er bovenop. lelijke slangenbijt. En ik kan hetzelfde verhaal vertellen. De vader en de kinderen staan erbij, machteloos. En een dag later moet er een graf voor haar gedolven worden. Een lege plek. Een moeder die niet gemist kan worden. Dat is een kind. Helemaal verdiept in haar spel. Het heeft er geen erg in dat er van achteren een slang komt aangekropen. En voor het er erg in heeft, is het ook gebeten. Het zet het op een schreeuwen. Moeder komt aangehold, neemt het kind op haar arm. Legt het op bed. En dezelfde avond is het vreselijk aan het eilen. Het sterft. Ja, je man verliezen, je vrouw verliezen, is vreselijk. Maar je kind verliezen, daar zijn geen woorden voor. En zo, gemeente, wordt de een na de ander getroffen in het kamp. En er vallen steeds meer lege plaatsen in het legerkamp. Zie je wat er gebeurt? En je speelt met het kwaad. En dan wordt dat kwaad jou te machtig. In landen rondom Israël heen werd de slang als een soort godheid vereerd. In Israël was de slang een symbool van het kwaad. Wie de zonde doet, wordt een slaaf van de zonde. En het oordeel komt in zijn gevolg, onherroepelijk. Begrijp, dat heeft u en mij zoveel te zeggen. Gemeente, is dat niet de diepste nood van ons leven? Gebeten door die slang. Die oude slang die we in het paradijs tegenkomen. En die beet is dodelijk. De symptomen. Nou, de een wordt er trots en hoogmoedig van. Hij denkt dat hij heel de wereld aan kan. Een tweede wordt er heel gemakzuchtig van. Ach, het komt wel. Een derde krijgt dollartekens in zijn ogen. Die kan alleen nog maar naar een ander kijken met de gedachte: wat kan ik aan hem of haar verdienen? Komt niet in hem of haar op, kan ik hem ook dienen? Een vierde zegt alles wat hem voor de lippen komt. Of het nou een ander kwetst of niet. En u begrijpt, er zijn heel veel mensen die daar op het moment heel veel last van hebben. En allerlei media zijn dan een uitlaatklep. Een vijfde wordt ziek van jaloezie, gunt een ander het licht in de ogen niet. Een zesde is helemaal verslaafd aan aandacht, wil altijd in het middelpunt staan. Een zevende is geweldig ikgericht. Heel de wereld draait om hem. Een zevende verruineert zijn leven. Door alcohol. Door verdovende middelen. Een achtste is altijd maar aan het manipuleren. Wil alleen maar de maag. Allemaal ziektesymptomen, allemaal uitingen van één en dezelfde ziekte. Ja, totdat de dood erop volgt. Meestal niet zo gauw als bij het Israël van toen. Maar onderschat het niet. Het is levensgevaarlijk. Een sluipmoordenaar. Gemeente, bij Israël zien we dat het uiteindelijk toch tot verootmoediging leidt. Oog in oog met die gifslangen gaan ze ontdekken. Ze zitten er toch echt helemaal naast. En ze gaan zeggen wat een mens maar zo moeilijk over de lippen komt. Ja toch? Dat zeggen we toch niet zo gauw. Ik ben fout. Ik heb verkeerd gedaan. Ik heb gezondigd. Ja, maar het volk Israël zegt het hier wel. Die slangenplaag maakt hen klein. Ze gaan heel wat toontjes lager zingen. Het is niet langer. Wij worden tekort gedaan. Nee, het wordt omgekeerd. Wij hebben God tekort gedaan. We hebben gesproken tegen u, tegen de Heer. Ja, dat is toch de zonde ten diepste. Anti. Denk aan Psalm 51. Als David belijdt tegen u alleen heb ik gezondigd. Zonde, vijandschap tegen God. Hem het licht in de ogen niet gunnen. Hem op het hart trappen. Wij hebben gezondigd. Natuurlijk, die woorden die zijn ons heel vertrouwd. En als reformatorisch christen weet je hoe diep dat in ons leven zit ingebakken. Maar gemeente, dan kan het ook heel gemakkelijk een opgezegd lesje worden. Ja, het hoort nou eenmaal zo. Zonder dat we er ook maar enige pijn bij voelen. Maar zo is het in uw en jouw leven toch niet, hoop ik. Klein worden voor God. Ja, wanneer is het nou echt? Nou gemeente, wat zie je in deze geschiedenis? De mensen, ze strekken zich uit naar de middelaar. Dat is nou ellendekennis die door God gewerkt wordt. Dan krijg je een middelaar nodig. Dan red je het zelf niet meer. Dan heb je de voorspraak van die ander nodig. Gemeente, daar werkt God altijd op aan. Door de nood drijft Hij je in de armen van de Heer Jezus Christus. En dat beeld zien we ook hier in Mozes oplichten. Want Mozes, hij gaat toch weer voor het volk bidden. Hij verdraagt alle tegenspraak. Hij zegt niet, ja, nou hebben jullie me nodig, terwijl jullie me zo straks konden missen als kiespijn. Nee, hij gaat toch weer voor het volk in gebed. En dan komt het verlossende woord van God. Mozes, hij mag die koperen slang maken. En hij mag die slang op een staak zetten midden in het leger. Nee, die slang is niet giftig. Die slang biedt juist, als ik het zo mag zeggen, een tegengif. En die slang die hangt daar echt voor iedereen. Voor iedereen te kijken. Iedereen mag er naar kijken. Wat hij ook gezegd heeft. En wat hij ook gedaan heeft. In die slang is redding. Nou gemeente, laten we het ons maar zo concreet mogelijk voorstellen. Er is iemand die is dood en doodziek. Gebeten door de slang. Nauwelijks krachten meer. Maar met zijn laatste krachten, jongens en meisjes, strompelt hij naar het centrum van het legerkamp. Hij kan haast niet meer, want zo ziek is hij. En hij ziet die slang in de verte. Hij ziet het schitteren. Ja, hij staat van verre. Maar hij lijkt, kijkt naar die slam en het lijkt wel alsof hij herboren is. Zijn krachten komen terug, de koorts wijkt. Want hij eerst geleund op een staf naar die slang. Hij heeft die staf nou helemaal, die staf helemaal niet meer nodig. Hij kan die staf weggooien. Gered door de slang. Dat is een man die zo ziek is dat hij niet meer op zijn benen kan staan. Maar er zijn twee vrienden van hem die maken een brancard. En die dragen hem mee. Naar die plek midden in het kamp waar die slang staat op die staak. En als ze er zijn, dan zegt een van die vrienden, joh, we zijn er, doe nou je ogen open. Hij is haast te ziek om naar die slang te kijken. En een van zijn vrienden, die neemt zijn hoofd in zijn handen en richt zijn hoofd op de slang. En als hij nog maar even die slang in het vizier heeft, hij voelt zijn krachten terugkomen. Als herboren. En even later zit hij recht overeind. En nog weer even later heeft hij de brancard onder zijn arm. En loopt met de brancard onder zijn arm terug naar zijn tent. Dat is een jongetje gebeten. Nou, het kan nog wel lopen. Maar je kunt aan zijn oogjes zien dat hij heel ziek is. Zijn ogen staan heel flauw en hij heeft eigenlijk nergens interesse in. Dan loopt hij aan de hand van zijn vader. Papa, ik ben zo moe. Ik kan niet meer. Die vader neemt het kereltje op zijn arm. En draagt het laatste stuk naar die slang midden in het leger. En hij tilt het kopje van dat jongetje op. En richt het op de slang. En zijn oogjes gaan weer helder staan. Hij heeft weer allerlei praatjes. Pap, ik wil niet langer gedragen worden. Ik kan best zelf lopen. En een paar minuten later, huppelend aan de hand van zijn vader, loopt hij terug naar de tent. De gemeente, ga er maar eens een poosje bij staan. Wat een verschil. Al die mensen die komen. Wat een stumpers. Ze weten haast niet meer dat ze leven. Al die mensen die komen, maar dan hebben ze naar de slang gekeken. En dan gaan ze weer. Een verschil van dag en nacht. Dodelijk gewonde mensen. Mensen met een nieuw leven. Verloren mensen. En geredde mensen. Oh ja, er zullen er ook wel andere geweest zijn. Ik stel het me zo voor, dat is iemand die ook dodelijk ziek in zijn tent ligt. En zijn buurman die komt vertellen wat Mozes gedaan heeft en wat de Heere erbij gezegd heeft. Maar die man die bromt, dat geloof je toch niet, hè? Door zo'n koperen slang zou ik beter worden. Laat me niet lachen. Ik geloof niet in sprookjes. Nee, ik ga echt niet met je mee. Ik kan trouwens ook niet meer. Een ander gemeente krijgt het ook te horen. Maar die kijkt eens naar zijn wond. En die kijkt eens naar zijn rillende lijf. En die zegt, nee, ik ben veel te ziek. Misschien had anderen beter kunnen worden, maar ik echt niet. Met mij kan het niet meer goed komen. Het is voor mij verloren. De man gelooft meer in de verdervende macht van de slangenbijt dan in de reddende kracht van die verhoogde slang. Zijn derde, die krijgt het van een buurvrouw te horen. En die zegt, ach mevrouw, ik hoef helemaal niet naar die slang. Ik heb een huisapotheek en daar staan toch zulke goede middelen in. Ik dokter zelf wel. Ik ga me nog niet wat beter voelen, maar dat wordt echt nog wel anders. En ze blijft thuis. Maar een dag later is ze gestorven. Meent u, u kunt zelf de voorbeelden wel vermenigvuldigen. En ik hoop dat u al luisterend de lijnen ook hebt doorgetrokken vanuit Johannes 3. De Heer Jezus die zegt, ja, net zoals die slang in de woestijn, zo hang ook ik aan een ruw houten kruis. Ik hang daar te kijken. Ik hang aan de publieke weg. Voor iedereen benaderbaar. Als je me ziet, dan gaat de reddende kracht vanuit. Ook al sta je van verre. De reddende kracht van mijn werk is er niet minder om. Ja, gemeente, als die mensen kijken naar die koperen slang midden in het leger, dan zagen ze in die slang hun eigen oordeel. Als ik naar de Heer Jezus kijk, dan zie ik hem daar hangen in mijn oordeel. U begrijpt, dan word je klein onder. Dat breekt je eigen ego. Wat een wonder dat hij het mijne neemt. En dat ik nou het zijne mag hebben. Ja, echt. Hij hangt te kijken. Hij hangt daar langs de publieke weg. Bij de voorbereiding van de preek kwam ik de woorden tegen van een bekende Engelse prediker, Andrew Gray. Hij zegt, ik sluit me graag bij hem aan vanmiddag. Ik bied u de Heer Jezus op het allervoordeligst aan. Je hoeft alleen maar op hem te zien. Ja, dat is het nou. Je hoeft alleen maar op hem te zien. Het is toch niet zo, hoop ik, vanmiddag dat er hier iemand in de kerk is die hem geen blik waardig keurt. Die langs hem heen kijkt. Die zegt net als die man waar ik het net zo over had. Gered worden door een man die hangt onder de vloek aan een ruw houten kruis. Moet dat mijn verlosser zijn? Nee, daar geloof ik niks van. Dat zegt u toch niet? Of u bent toch ook niet als die ander? Die kijkt naar de wonden die je in het leven hebt opgelopen. Die je zelf hebt veroorzaakt. Door je zonde. Die zegt, ja, het is voor mij te erg, het is voor mij verloren. Dat het werk van de Heer Jezus niet zou zijn opgewassen tegen uw verlorenheid. U bent toch ook niet als die vrouw met haar eigen huisapotheek. Zelf een beetje aan het dokteren om beter te worden. Dat gaat u echt niet redden. U bent toch ook niet als die persoon die zegt, ja, mij gaat niks overkomen, maak je over mij maar niet druk. Laat mij maar schuiven. Laat het nou toch eens zo zijn vanmiddag. Dat u nou eens uitgekeken bent op uzelf. Dat u klaar bent met uzelf. dat u van uzelf niks anders meer kan zeggen als wat Paulus ervan zei. Ik ellendig mens. En dan maar niet als een mooie krijt om reformatorisch over te komen, maar met pijn in je hart. En dan mag ik u nou vanmiddag uit uw tent lokken. Ja, want dat moet u uit. Niet blijven waar u bent. Het leven buiten uzelf zoeken in de Heer Jezus Christus. Hij hangt daar om gezien te worden. Te kijken. Ook voor u. Hij wil niets liever dan door u gezien worden. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, dan moet u vandaag buiten de lege plaats zijn. Waar Jezus al onze ongerechtigheid draagt. Al die ongerechtigheid op hem ziet aankomen. Opdat wij door zijn striemen genezing zouden ontvangen. En echt, daar word je nou een ander mens van. Daar krijg je een ander leven van, een nieuw leven van. Ja, als je op hem ziet, daar word je herboren van. Kijkt u maar naar Nicodemus. Nicodemus heeft hem ook zien hangen op Golgotha. Nicodemus, hij hield het eerst het liefst maar een beetje geheim. Maar heel wonderlijk, als heel de publieke opinie zich tegen Jezus heeft gekeerd en Jezus gestorven is, dan komt Nicodemus voor de dag. Dan is het met al zijn bedweterigheid gedaan. Dan vraagt hij om het lichaam van de Heere Jezus, om het te mogen begraven. De nachtdiscipel is een dagdiscipel geworden. Ook hij is genezen van zijn ongeloof door te zien op de gekruisigde. En nou vraag ik u en jou vanmiddag maar, wie volgt echt? Jezus hangt aan het kruis om gezien te worden. Ook door u. Amen. Wij zullen samen danken en bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel, we naderen samen voor u en we zeggen u ootmoedig dank voor alles wat we ook in deze dienst uit uw goede hand ontvangen mochten. Heere, geef ook ons ogen om op de Heer Jezus Christus te zien. Hem kunnen we toch terecht met alles wat we met ons meedragen. En alles, dat is ook echt alles. Dat Hij het over wil nemen. Hij het onze. En wij het zijne. Heer, uiteindelijk is dat een ongelooflijk evangelie. Maar juist dat ongelooflijke mogen we geloven. Heer, kom ons ongeloof te hulp. En wil ons zwakke geloof versterken. Maak het toch in ons leven zo dat we onze ogen niet meer van de Heer Jezus Christus kunnen afhouden. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaart om op God, om op Jezus te letten. Laat dat ons leven mogen zijn, ook in de komende week. Heer, we dragen elkaar aan U op. U kent onze zorgen, U kent onze vragen. Geef dat we toch niet door de bril van onze problemen naar U zullen kijken, maar juist omgekeerd. Dat we door Uw bril naar alle zorgen en problemen van dit moment mogen zien. Heren, dan komt er perspectief en uitzicht. Heren, wees ons nabij, opdat we in deze bewogen en ingewikkelde tijd mogen volharden. Geeft U dat aan jong en oud. Houdt U ons vast en houdt U ons dicht bij U. Help ons als gemeente ook om creatief te zijn, om elkaar vast te houden, om elkaar in het oog te houden. Heer, we dragen ook de kerkenraad aan U op. Gedenk haar en stel haar in ons midden tot rijke zegen. Juist ook waar alle maatregelen ook het kerkraadswerk zoveel beperkingen oplegt. Heer, mag het ondanks alles toch doorgaan. Heer, we dragen onze predikant en zijn gezin aan U op. Het is een hele opdracht om juist in deze omstandigheden met Uw woord present te zijn en steeds weer het juiste woord weten te spreken. Heer, leid hem in alles door Uw Heilige Geest. Draag ook het beroepingswerk aan U op. En Heer, wij bidden U mag de vacature die nu al geruime tijd bestaat binnenkort worden opgevuld. Wat zou het voor ons als gemeente een zegen zijn als het uitgebrachte beroep zou mogen worden aangenomen. Maar Heere, U weet wat voor alle betrokkenen de juiste weg is. En Heere, die weg is voor ons allen het beste. Heere, zo leggen we alles van deze dienst voor U neer. Ga met ons mee in de komende week. Neem ons onder Uw hoede en voor Uw rekening. En hoort U onze gebeden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen onze slotzang, Psalm 103, het tweede en zesde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.